naam is Octavia Siertsma. Ik ben aanbestedingsspecialist, ondersteun bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen en ben auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij deze podcast die gaat over, moet je een kabinetsformatie aanbesteden?
Ja, het is natuurlijk een hartstikke leuk idee. Want een kabinetsformatie blijft meestal in de politiek. Maar wij hadden natuurlijk samen het idee van, ja, waarom zou je dat niet kunnen aanbesteden? En in eerste instantie kijk je dan, aanbesteden? Maar het is natuurlijk iets wat onder een ministerie valt. Een kabinet valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. En
ja,
dat weet je ook, dat is een aanbestedende dienst.
En wanneer, Peter, is iets een aanbestedende dienst? Wanneer valt een organisatie onder de term aanbestedende dienst?
De opsomming van die aanbestedende diensten, ik ken hem niet uit mijn hoofd, moet ik heel eerlijk zeggen. Die kent een aantal hoofdgroepen. De Rijksoverheid is er daar één van. En daar staat netjes in de aanbestedingswet een opsomming bij. En daar staan de ministeries natuurlijk onder. Dus vanuit dat oogpunt is het is een uitgave. Als we het hebben over, daar gaat geld aan gespendeerd worden.
Ja, zeker weten.
Dan is het ministerie van Binnenlandse Zaken aanbestedingsplichtig. Dat is één.
Ja, want daar zitten volgens mij ook toch nog de voorwaarden aan dat het algemeen belang moet dienen, een aanbestedende dienst. Ja. Het moet boven een bepaald bedrag zijn en de aansturing geschiet ook door de overheid. Volgens mij zijn dat drie eisen en als je daaraan voldoet ben je geoormerkt als aanbestedende dienst en ben je dus aanbestedingsplichtig. En ja, daarom dachten jij en ik van dit is een leuk onderwerp voor de podcast, want het gaat over belastinggeld, overheidsgeld, algemeen belang. Nou, het gaat boven de EU-grens, hebben jij en ik uitgerekend. Dus wij gaan in deze podcast een voorstel doen om de kabinetsformatie aan te besteden.
Ja.
En dan is mijn eerste vraag aan jou. Wat voor eisen, procedure, hoe zou je dat gaan doen? Vertel, jij bent inkoper.
Ja, ik moet dan ineens gaan nadenken van, jeetje, welke procedure is hierop van toepassing? De vraag is wel, en dat moet ik wel terecht even ook teruggeven aan jou, van hoe kijk jij daar tegenaan? Je hebt natuurlijk nationale en je hebt Europese procedures. Volgens mij is er iemand in het buitenland per definitie al op achterstand gezet als die gevraagd wordt hier een project te draaien. Want je moet de Nederlandse taal machtig zijn. Dus mijn insteek zou zijn een nationale procedure die wel netjes via Tendernet gepubliceerd wordt.
Ja, ben ik met je eens, want je moet inderdaad geen buitenlandse partij hebben. Het is ook de vraag of dat aansluit bij wat wij voorzien, maar daar komen we straks nog wel op. Maar dat klopt, ja. Nationale procedure, akkoord.
Nationale procedure. Nou, dan gaan we als aanbestedende dienst, ga je dan kijken van, ja, maar waar hebben we het over? Wat is het onderwerp van de aanbesteding?
Nou, vertel.
Ja, ik moest daar ook weer over nadenken. Want nogmaals, het is niet de dagelijkse kosten, formatie aanbesteden.
Nee.
Maar het is me gelukt, dat nadenken bedoel ik.
Oh.
En ik gooi hem even terug naar jou. Volgens mij hebben we het over twee soorten diensten.
Ja.
We hebben het over diensten, dus die zijn aanbestedingsplichtig. We hebben het over een informatie, waar meneer Cenk Willink op dit moment al mee bezig is. En we hebben het over een formatie.
Ja, die komt daarna.
Ja, nou, het eerste deel. Ik ben benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Dan hebben we het gewoon over advies. Meneer Cenk Willink gaat straks advies uitbrengen. En dat zal de partij ook moeten doen die wij via de aanbesteding gaan selecteren.
Mee eens.
Ben je dat met me eens?
Ja, ben ik met je eens. Ja, Peter, helemaal.
Oké, dan de tweede deel. Dat is die formatie. En ja, toen ontstond bij mij de gedachte, en daar moest ik wel om lachen, het idee van, ja, wat ga je formeren? Ja, je gaat als het ware een projectteam formeren. Een projectteam van... ja, kan er niks anders van maken.
Ja.
4 jaar, als ze geluk hebben, als het allemaal goed gaat, is het een project van 4 jaar.
Ja.
Als ze geen geluk hebben, dan korter. Mag je weer een nieuw project starten, een nieuwe aanbesteding. Maar en als ze heel veel geluk hebben, zoals bij onder leiding van de heer Rutte, dan duurt het project zelfs nog wat langer.
Maar zelfs even tussendoor, als ze geen geluk hebben en het struikelt halverwege en ze moeten opnieuw verkiezingen doen en dat soort dingen, dan nog kun je de volgende formatie weer aanbesteden, want daar zit op het moment dat je verkiezingen uitschrijft, heb je ook tijd genoeg om een aanbesteding uit te schrijven om die kabinetsformatie te doen. Want daar hoef je niet mee te wachten tot je de uitslag van de verkiezingen hebt en dat je dan zegt dat doen we niet, want het is spoed.
Nee. Nee, spoed is het zeker niet. Dat is natuurlijk een actueel onderwerp deze weken. Dit kan je ruim van tevoren voorbereiden. Zelfs als er een kabinet valt, zit daar altijd nog wel 2-3 maanden tussen.
Ja, dat bedoelde ik. Je hebt altijd, op het moment dat je verkiezingen uitschrijft, heb je nog genoeg tijd. Ten eerste om die verkiezingen te regelen, maar ten tweede ook om een aanbesteding in de markt te zetten, ja. Okay.
Maar als we dan even teruggaan naar het formeren van een projectteam.
Een projectteam, ja.
Een projectteam. Ja, je kan het ook een directieteam noemen.
Maakt niet uit.
En toen schoot mij wel te binnen, dat lijkt wel op heel veel op executive search.
Ja.
Wat binnen HRM valt. Het is ook een stukje dienstverlening. En dat heeft dus wel een heel ander karakter.
En wil je dat toelichten?
Ja, want dat bracht mij bij de volgende gedachte van oké, we hebben bij het aanbesteden ook sinds de aanpassing van de aanbestedingswet in 2016 de plicht als aanbestedende dienst om na te denken over de percelenindeling.
Ja. En
we hebben het over 2 redelijk verschillende soorten dienstverlening. Dat moet ik eerlijk zeggen.
Ja. Ja?
Ik bedoel, je hebt het... het advieswerk en je hebt het executive search. Dus de vraag is, en ik leg hem ook even terug bij jou, mag je die 2 in 1 aanbesteding zetten?
Ja, ik zou volgens mij mag dat wel. En dan kunnen partijen op deel 1 inschrijven, perceel 1 en perceel 2. Volgens mij is dat niet zo'n probleem.
Nee, zie je in de praktijk ook vaak gebeuren natuurlijk.
Ja.
Moet je dan verbieden dat partijen 2 percelen kunnen winnen? Want die vraag wordt ook vaak gesteld als je percelenindeling hebt.
Ja.
Maar dan moet ik ook eerlijk zeggen, dat zijn wel vaak aanbestedingen waar het over 5, 6, 7 percelen gaat. Waarbij wij als aanbestedende dienst dan zeggen van ja, we willen bepaalde zaken voorkomen. Dan zeggen ze nou maximaal 4 van de 6 percelen.
Ja, dat klopt. Krijg je gewoon. Maar dat is dan van toepassing als er heel veel percelen zijn. En dan zit er inderdaad een maximum op wat je als inschrijver gegund kunt krijgen. En dat klopt. Hoewel ik de methodes die ze dan hanteren soms ontzettend ingewikkeld vind. Maar in dit geval, als je er 2 percelen van maakt, zie ik geen probleem waarom je beide percelen aan dezelfde organisatie zou kunnen gunnen. Dat zou ik niet weten.
Oké, maar waarom vond jij het ingewikkeld? Vind jij het ingewikkeld?
Nou, wat je nog wel eens ziet bij die percelenregeling is dat er 6 percelen zijn. En dan zie je allerlei hele ingewikkelde voorwaarden om te zorgen. Dan staat er op zich wel in dat je dus maximaal 4 percelen gegund kunt krijgen. En hoe ze dat dan selecteren. En als je dan die voorwaarden ziet... Ik vind het dan zo ingewikkeld gedaan. Als je daar nummer 1 bent, mag je niet nummer 1 zijn in de volgende. En dat ik denk van, joh, wie heeft... Daar hebben ze wel even over nagedacht. En of het dan zo ingewikkeld moet, vraag ik mij af. Dan denk ik, volgens mij ben je er ook gewoon door te zeggen van maximaal 4 van de 6. En dan doe je in 2 andere niet mee. En geef maar je volgorde van voorkeur voor percelen op.
Ja. Dat ben ik helemaal met je eens. Ik geloof ook dat aanbestedende diensten daar echt ook mee worstelen zelf. Ze maken die keuze wel, maar ze moeten het ook invullen. En dat is soms ook rekenkundig.
Ja, maar volgens mij maken ze, ik weet niet waarom, het zichzelf daar soms zo ontzettend moeilijk mee. Terwijl het volgens mij niet zo ingewikkeld is. Maar goed, we gaan even door naar onze kabinetsformatie. Misschien worden we ingehaald door de tijd. En als deze podcast klaar is, hebben we een kabinet. Dat weet ik niet. Maar dat denk ik niet. Wat voor eisen en criteria zou je stellen, Peter?
Nou ja, even of we door de tijd worden ingehaald. Het is wel verdacht stil. De gesprekken van meneer Cenk Willink. Dus ik denk dat we het wel
redden. Ja, dat denk ik eerlijk gezegd ook wel. Ja.
Dat denk ik ook wel. Baanbrekende aanbesteding. Ja. Laten we het daarop houden. Daar zijn we mee bezig. Selectie en gunningscriteria. Nou, dat is altijd voor mij een logische verdeling. Dat is voor iedere aanbestedende dienst een logische verdeling. Welke selectiecriteria stel je aan de adviesbureaus en de executive search bureaus? Ja. Nou, de UEA staat buiten discussie. Standaard. Die moet je voor elke aanbesteding inleveren. Het scheelt heel veel werk. Er staan een aantal criteria in. Fraude, verdacht, dat soort zaken. Vink ze in dit geval allemaal aan. Want je moet van onbesproken gedrag.
Hey, en inkoper, we gaan niet nog eens een keer een zelfgefabriekte eigen verklaring erbij voegen. Hè, waar je nog een keer alles op aan moet geven. Dat gaan we niet doen.
Nee.
Want als je dat doet, krijg je van deze inschrijving heel veel vragen.
Nou, daar heb ik geen zin in, want ik ben niet van de werkverschaffing. Ik wil mijn werk goed doen en dat wil ik hier ook. Dus ik houd bij de UEA. Ik heb wel verder nog even gedacht van, ja, omzeteisen, niet relevant. Verzekering, misschien wel. Ik bedoel, we hebben de discussie altijd over beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid. Ik denk dat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hier misschien wel verstandig is. Als het fout loopt, als de dingen in een mapje openbaar worden per ongeluk onder de arm van iemand.
Maar is die beroepsaansprakelijkheidsverzekering ook van toepassing als jouw geformeerde projectteam halverwege de rit klapt? Kunnen ze dan een beroep doen op jouw verzekering?
Nee. Garantie tot de deur. Dat weet je ook. Bedoeld, na het inkopen en aanbesteden begint het contractmanagement. De uitvoering van het contract.
Dan is de verzekering niet meer van toepassing.
Maar dat is een ander onderwerp. Volgende podcast.
Oké, en wat dat zijn de selectiecriteria. En wat hebben we dan als gunningscriteria?
Ja, de gunningscriteria. Je wil natuurlijk bij een informatie wel weten hoe iemand zoiets gaat aanpakken. Of hoe het adviesbureau het gaat aanpakken. En het adviesbureau zal iemand naar voren schuiven. Ik denk, en dat ken ik ook van eerdere adviestrajecten, en ik denk dat dat ook wel herkenbaar is van andere aanbestedende diensten, dan wil je eigenlijk ook wel het cv zien van degene die zij gaan aanbieden.
Klopt.
Blijft wel een moeilijk punt, want hoe beoordeel je een cv? Daar zitten zoveel aspecten in. Daar kan je bij wijze van spreken een podcast aan wijden, hoe je een cv uitvraagt. Maar laten we het even op dit niveau houden. Dus de wijze van hoe gaan ze het aanpakken, die is heel belangrijk. Daarnaast denk ik ook dat het belangrijk is hoe zij aankijken tegen, klinkt misschien gek, hoe de overheid acteert.
En wat kun je daarvoor vragen, denk je? Wat?
Ja, een visiedocument is natuurlijk vrij vaag. Maar wel van hoe kijken zij tegen de overheid aan? Vanuit welke visie werken zij om dat projectteam, zoals we het hebben genoemd, te laten functioneren? Maar zij moeten het ook. Ze moeten er eerst advies over geven. En de tweede groep moet, het executive search moet daar een selectie uiteindelijk in maken. Maar dan wil je wel weten of het, of hun visie aansluit. En dan draai ik toch even terug, Octavia, even terug naar het begin. Want ik dacht ook van, maar welke documenten stuur jij nu mee als aanbestedende dienst? Hè? Behalve je selectie- en gunningscriteria, de overige zaken, procedure. Daar gaan we nu niet op in. Welke documenten zou jij meesturen of zou jij verwachten als stel dat jij zo'n bureau adviseert, die hebben jou benaderd. Kom Octavia, we hebben nu een leuke opdracht waar we op in willen schrijven. Wat zou jij aan basisinformatie verwachten?
Oeh, dat is inderdaad een aardige. Dat is Nou ja, wat ik als document misschien zou verwachten, is iets in de zin van waar moet dat projectteam uit bestaan? En dan ja, heel praktisch, maar je weet, ik ben van de praktische. Aantallen ministers, staatssecretarissen, ministeries. En dan misschien wel met een aantal randvoorwaarden. Ik bedoel, van de week is er zo'n brief uitgegaan dat allerlei topambtenaren zeggen, ga niet nog meer ministeries kweken. En nog meer nieuwe ministeries is niet handig. Dus misschien moet er een document zijn met voorwaarden en randvoorwaarden waar dat projectteam uiteindelijk aan moet voldoen. Wat ik zei, ministeries, aantal staatssecretarissen, ministers. Dat zou ik in ieder geval verwachten.
De technische specificaties. De kadering, de beïnkadering. Ja, vind ik het terechte. Denk ook dat. Maar dat is dan misschien wel een uitdaging, maar terecht. Ik bedoel, anders gaan die aanbiedingen alle kanten opwaaieren. En dat wil je niet, want dan worden ze onvergelijkbaar. Nou, dan krijg ik jou zeker om me dag.
Ja, dan
misschien
dan,
niet alleen
ja,
het vragen.
Klopt.
Dan denk ik ook dat de CVEA...
Commissie van Aanbestedingsexperts.
Om kijken. ik heb pas geleerd dat het CVEA is, of AE. Dat ben ik al nogal kwijt. Terwijl ik het de afgelopen jaren CVA noemde.
Ja, kan ook.
Omdat ik dacht, aanbestedingsexpert is één woord. Maar nogmaals, die kadering is wel belangrijk voor een aanbestedende dienst. En dat is bij elke aanbesteding
klopt.
Natuurlijk. Dus je hebt een deel technisch en een deel functioneel.
Maar of je verder nog zo heel veel meer informatie moet verstrekken, vraag ik mij af. Kijk, het gaat natuurlijk om politieke partijen, die moeten bij elkaar gaan zitten. Dat soort dingen, dat blijkt wel uit die informatie en daarna uit de tweede fase. Waar ik meer naar zit te kijken, wat ik interessanter vind, wat mij intrigeert, is referenties en kerncompetenties. Want je moet natuurlijk weten of het bedrijf wat het gaat doen, of die daar de capaciteiten voor hebben, of ze het kunnen, of ze er ervaring mee hebben. Kijk jij daar tegenaan?
Dan zijn we dus nu even voor de duidelijkheid wel weer terug bij de selectiecriteria. Daar heb je een punt. Ik zie veel aanbestedende diensten, en ik ben daar natuurlijk ook onderdeel van als adviseur, zie ik wel, maar worstelen is misschien een groot woord, ik zie ze heel veel tijd besteden aan het formuleren van kerncompetenties. Want het is eigenlijk het doorslaggevende selectiecriterium waar je het over hebt. Is die ervaring juist? Ik heb inmiddels geleerd dat het vergelijkbaar moet zijn. Dus je kunt niet vragen als aanbestedende dienst nu van, ja, je moet al eerder een formatie hebben.
Nee, maar goed, wees dan concreet. Want, Peter, wat zou je in dit geval als kerncompetenties stellen? En wat voor referenties moet ik dan mee aankomen?
Op hoofdlijnen zou ik vragen om, heeft u ervaring in een soortgelijke setting? Nee, niet soortgelijke is alweer het verkeerde woord. In een setting waarbij u gevraagd bent om een directieteam, denk ik, zou ook wel in de kerncompetentie terug mogen. Directieteam. Geeft u daar een vergelijkbaar project voor op? En dat mag wat mij betreft, Octavia, zeker in de private sector zijn. Misschien is dat ook wel veel interessanter.
Ja, dat denk ik wel. Ja, vind ik wel een goeie.
Ja, want we zitten nu toch in een stuk verzakelijking van iets wat tot nu toe, laten we wel wezen, ik weet niet. Elke formatie is één groot zwart gat en af en toe komt er iets uit dat zwarte gat naar boven.
En kun je dan, Peter, ook bij die kerncompetentie vragen van, ervaring met het formeren van een projectteam, directieteam. Kun je er dan ook aan toevoegen wat langer bestaan heeft dan 2, 3, 4 jaar? Of mag je dat dan niet vragen?
Oh, je zit nu te hengelen naar een soort van garantie. Ik vind het leuk dat je dat opneemt dan voor de aanbestedende dienst. Want die help je daar dan mee.
Maar garantie geven we niet. Dan even het andere aspect. Iets van politieke sensitiviteit. Moeten we daar iets over vragen als referentie kerncompetentie?
Ja, je mag wat mij betreft politieke sensitiviteit wel even uitleggen. Wat versta jij eronder? Voordat ik een... dat zit bij aanbestedingen nog wel eens... Ja. Wat verstaat de ene partij en wat verstaat
nou
de andere
partij? Ja, dat klopt. En even voor de duidelijkheid. Competentie is de vaardigheid waar je over moet beschikken. Want wij noemen het steeds achter elkaar.
Ja.
Kerncompetentie is de vaardigheid. En je toont dat aan met een referentie. Dat je dat dus eerder in een project gedaan hebt. In een opdracht. Politieke sensitiviteit zou voor mij in dit geval zijn. Dat je gevoel hebt voor de lastige, ingewikkelde omgeving waarin je je opdracht moet uitvoeren. En dan gaat het er nog niet eens om dat dat politieke Den Haag is, dat je dus met politieke partijen aan tafel zit. Wat dat betreft is het een beetje een raar woord misschien, maar het is wel gevoel voor de omgeving en voor de verhoudingen en met de partijen met wie je werkt.
Ja, dan is misschien, want je zegt het zelf al, je geeft eigenlijk al de voorzet die ik mag inkoppen. Ah, doelpunt. Je hebt het over organisatiesensitiviteit.
Ja,
want het zijn ook in het bedrijfsleven zit het af en toe best gecompliceerd in elkaar. Hè? Aandeelhouders, stakeholdersbelangen zijn heel verschillend. Dus ja.
Maar daar wordt het ook politieke sensitiviteit.
Misschien dat je dat stakeholders.
Vanwege de plek in de organisatie. Ja. Alleen is dat in dit geval een beetje een rare uitdrukking, omdat het om politieke partijen gaat waar je mee om tafel zit. Oké, dan hebben we nog een afsluiter die we moeten melden. Is er nog afsluitend iets wat je vreselijk graag kwijt wil over deze podcast, het formeren van een kabinet? Moet je dat wel of niet aanbesteden?
Nou ja, het idee was erachter om dit tot onderwerp te maken. Er is natuurlijk heel veel roep om transparantie. Dat is ook een van de beginselen van het aanbestedingsrecht. En dat zou je hiermee kunnen vergroten. Dat is een mooi en loffelijk streven. Dus ons pleidooi, hè,
ons
mag ik wel
pleidooi.
Zeggen, ons pleidooi, Octavia, is nou... waag het een keer op. Ga die formatie op deze manier inrichten.
Zet het in de markt.
Aanbesteden.
Nou?
Alleen één ding. En ik werd daar op het spoor gezet door... ik weet niet meer of het Veldhuis of Kemper was. Van dat bekende duo. Die ging in op dat onderwerp transparantie. En die haalde een aantal voorbeelden aan... waarvan je eigenlijk liever niet wil weten hoe het in elkaar steekt... Bijvoorbeeld, wat zit er in een gerecht? Of wat zit er bij iemand tussen zijn oren? Of wat zit er in het vaccin? Dat wil je eigenlijk gewoon niet weten. Gewoon doen. En ja, dat
soms wil je gewoon niet alles weten wat er gebeurt.
Overkwam mij ook wel. Nee, want als wij alle gesprekken te horen krijgen van de politici in Den Haag... Nou, ik denk
lijkt
dat
me een mooie afsluiting van deze podcast. Dankjewel.